In 1 Timotheus 1 hebben wij vorige keer stilgestaan bij de genade onzes Heren, waarvan Paulus zegt dat die zeer overvloedig is geweest. Speciaal natuurlijk over hem persoonlijk, maar dat stond al in de voorgaande twee versen. Want die genade hield niet alleen in vergeving der zonden en daarmee vervolgens eeuwig leven, dat men immers uit genade ontvangt. Maar essentieel is dat op grond van diezelfde genade wij als gelovigen bekwaam gemaakt zijn, fundamenteel, bekwaam gemaakt zijn om God te dienen. Want dat is natuurlijk toch waar het dan aan mankeert feitelijk bij de natuurlijke mens, dat hij daartoe niet deugt. Komt voort uit de misschien wat filosofische benadering, maar toch redelijk bijbels, die idee namelijk dat de mens God zou dienen in de brede betekenis van de term. Het schepsel is namelijk van nature en door de aard van een schepping als zodanig ondergeschikt, dus dienstbaar, ondergeschikt aan de schepper, logischerwijze. En daarom zou de schepping de schepper dienen. Wat de Bijbel zegt is dat het schepsel de schepper in vergetenis gesteld heeft, of hoe het maar geformuleerd wordt, in die verschillende schriftplaatsen die dat bespreken. En dat men zichzelf eigenlijk tot God of tot hoogste gezagsinstantie gepromoveerd heeft, waarvan wij in onze dagen dan de meest extreme vormen tegenkomen. Want we hebben de mens gemaakt tot schepper en daarmee tot baas over de schepping, over de wereld als zodanig, die, aangezien wij geen God meer erkennen, door ons in stand zou moeten worden gehouden. En hoe we dat dan moeten doen, dat hebben we wetenschap voor. Die heeft dat dan uitgevonden, hoe dat moet. En dat maken ze ons dan allemaal wijs en zichzelf. En daar zijn ze dan mee bezig of zo. De aardigheid is dat dat in de boterham oplevert. Dus voor de werkverschaffing is het ook, ja, het is niet serieus over te praten natuurlijk. Maar het is ook bespottelijk. Maar zo wordt het ongeveer beschreven in Romeinen hoofdstuk 1. Maar uiteraard ook op nogal wat andere schriftplaatsen, reeds in het Oude Testament. Maar de aardigheid is, als ik het zo eens mag zeggen, dat God niet alleen voorzien heeft door zijn genade in verlossing. Dat wil zeggen dat wij, als er eenmaal een nieuwe hemel en aarde komt of zoiets, dat wij daar dan deel van uitmaken en dat er voor ons toch nog een toekomst is voorbij de dood, om zo te zeggen. Ja, daar is wel zo, maar God heeft ons meer gegeven, heeft ons reeds nu daartoe bekwaam gemaakt om hem te dienen. En dat is een belangrijk gegeven. Tamelijk uitgebreid wordt gezegd dat daarvoor nodig is dat ook onze gewetens gereinigd worden voor ons als gelovigen. Dat dat ook gold voor oudtestamentische gelovigen. Dat is ook zo, maar dat is voor ons persoonlijk van minder belang uiteraard. Maar het is wel degelijk zo en je komt dat ook in de praktijk bij de oudtestamentische gelovigen tegen. Ze zijn zich bewust dat hun schuld voor God niet telt als zondaar. En daarom kunnen ze in alle vrijmoedigheid inderdaad tot God naderen. Alleen van ons wordt gezegd dat wij niet maar tot God naderen, maar wij naderen tot de hoge priester van het nieuwe verbond, namelijk naar de ordening van Melchizedek, om daar genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd te ontvangen. Dat is het eind van Hebreeën 4, waar dat staat. Dat wil zeggen, wij stellen onze lichamen aan hem die het hoofd is van de gemeente. En inderdaad de borg is van het nieuwe verbond enzovoort. Ter beschikking als levend heilig God welbehagelijk offer, opdat hij ons zou gebruiken in zijn uiteraard tegenwoordige werk. Nou hebben we het dus niet over de toekomst, over als je straks aan de hemelpoort komt, of hoe zeg je dat? En wanneer, of je dan wel, en of je paspoort wel getekend is, ja. Met dank aan broeder John, buurman. Maar goed, daar hebben we het niet. Ik heb het over voor die tijd, over reeds nu. Zie? En daar heeft Paulus het ook over. Over die genade die hem gegeven is, waardoor hij in die bediening stond. Waarin hij stond als apostel natuurlijk, maar in het algemeen als dienstbaar aan Christus en daarmee aan de gemeente welke dienaar hij geworden was. En hoe je dat op verschillende plaatsen maar zegt. Ik meen dat ik u daarvoor vorige keer ook enige schriftplaatsen genoemd heb. Dus ik laat het er maar bij nu. Mij is deze genade gegeven. Ik geloof dat dat een van de laatste was die ik geciteerd heb. Mij is deze genade gegeven om onder de heidenen te verkondigen de veelkleurige wijsheid Gods of zoiets. Hè? Nou ja, uit Efeze 3 was dat, meen ik. Maar goed, over die genade gaat het nu. En namelijk over Paulus' eigen bediening, waarop hij zich menigmaal beroept. Dat doet hij in andere brieven ook, in bijzonder zelfs in de beide Korinthebrieven, om redenen waar ik nu maar niet op inga. Maar hij doet het ook naar Timotheus toe. En hij zegt dan ook, niet alleen in vers 13 van 1 Timotheus 1, dat hem barmhartigheid is geschied. Maar hij zegt in vers 14, doch de genade onzes Heren is zeer overvloedig geweest. Elders noemt hij dat zelfs de uitnemende rijkdom zijner genade met welke hij overvloedig geweest is over ons. Zie? Een andere keer is het zelfs meer dan overvloedig bij gelegenheid. Het is veel. En bij Johannes heet dat genade op genade. In Johannes Evangelie, hoofdstuk 1. Door hem hebben wij ontvangen genade op genade, staat er. Dat wil zeggen, het vermenigvuldigt zich. Mooie stijlfiguur overigens. En hier staat in vers 14, doch de genade onze Heren, dat wil zeggen van onze Heer, is zeer overvloedig geweest. En dat hangt natuurlijk samen met dat hij zichzelf beschouwt als een grote, een zeer grote vijand van de Heer en van de gemeente die hij vervolgde. Maar dat was het vorige vers. Hè? Een vervolger, een verdrukker, enzovoorts. Doch de genade onzes Heren is zeer overvloedig geweest met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Ik zeg altijd, als je het woord geloof niet meteen kunt plaatsen, niet meteen begrijpt in zo'n vers, dan vervang je het door trouw, want het is hetzelfde woord. En dan is het waarschijnlijk duidelijker. Ik denk hier ook. Trouw en liefde die er is in Christus Jezus. Dat wil zeggen, in Christus Jezus blijven de dingen zoals ze zijn. Daar is niet meer aan te tornen. Dat is kenmerkend ook voor het nieuwe verbond waarvan Christus het hoofd is. U weet wel, het oude verbond was ter wet en het was vergankelijk. En het was gelegd op een vergankelijk en verderfelijk mens enzovoort. Maar het nieuwe verbond is een verbond dat niet verbroken kan worden, omdat het gesloten wordt met wedergeboren mensen. Zie? En het nieuwe verbond berust niet op de verdiensten van de mens, dus de verdiensten van de mens kan er ook niks aan afdoen. Het blijft gewoon bestaan. Begrijp je me goed? Aan onze gevoelens kan wat veranderen. Afhankelijk van wat we zo uitspoken in het leven, dan wel afhankelijk van waar we ons, althans in geestelijke zin, mee voeden. Soms in letterlijke zin ook, heb ik de indruk, maar laten we ons daar maar niet in verdiepen. Ja, dat kan toch gebeuren. Maar er zijn echt mensen die denken dat ze hun relatie met de Heer kunnen verbreken. Dat is niet zo. Wat er kan gebeuren is dat ze zich emotioneel geremd voelen om de Heer te benaderen. Omdat ze de Heer buiten gesloten hebben. Omdat ze iets gedaan hebben waarvan ze eigenlijk liever hebben dat de Heer het helemaal niet weet. Maar ze weten dat hij het wel weet. En dat, dan krijg je dat van hoe moet ik daar nou mee omgaan, heet dat in gewoon Nederlands. En dat hè? Als je oneerlijk bent tegenover de Heer, heeft dat een invloed. Maar de realiteit is dat die verband, die relatie, niet verbroken kan worden. De Heer zei, ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der eeuw. En hij zei niet, als jullie mijn geboden bewaren en ze zo doen, dan ben ik met u. Dat was het niet, dat was de wet. Als jullie mijn geboden bewaren en naastelijk mijn stem gehoorzaam zult zijn, dan zal ik, enzovoorts. Maar onder het nieuwe verbond is dat niet zo. Dus onvoorwaardelijk. En dat heet van de kant van de Heer trouw. Dus dit wordt vertaald met geloof. Trouw. En het heet ook liefde. Want liefde is gemeenschap. Nou ja, eigenlijk de kracht die verbindt. De verbindende kracht. Maar dat is wat liefde eigenlijk is. Hè? En Johannes zegt dan, Johannes de meester der metaforen zegt dan, God is liefde. En zo is het maar net. Dat wil zeggen, dat is niet te verbreken. En dat is de aardigheid van de boel, dat is de aard, laat ik het zo zeggen dan, dat is de aard van de situatie waarin wij als kinderen Gods ons bevinden. En Paulus beschrijft dat hier in de eerste plaats over zichzelf uiteraard. Hè. De genade onze Heere is zeer overvloedig geweest, want het gaat over dingen die hij ook niet verdiend heeft. Integendeel, op geen enkele manier, zie. Maar die was er wel, de genade onze Heer, zeer overvloedig, met geloof en liefde. Dus met trouw, een gemeenschap die er is in, nou zeg maar, in Christus Jezus. In de Messias, in Christus Jezus. En een andere keer staat er iets over dat die zekerheid voortkomt uit de Heilige Geest die ons is gegeven. En bij Johannes is het weer omdat God zijn liefde in ons heeft uitgestort. Of hoe dat maar heten mag. Maar ja, eigenlijk is het gewoon dat wij deel hebben, dat is Petrus dan weer, aan de goddelijke natuur. Door wedergeboorte. Dat brengt die verbinding tot stand. Als het onder mensen gaat over familiebanden, dan heet het, het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Dan zie ik in gedachten het bloed kruipen en waar het dan niet gaan kan. Maar het is geen smakelijk verhaal dan. Maar ja, maar wat de uitdrukking betekent, dat weet ik wel. Er blijft toch je familie, weet u wel. Dat, ja, erg genoeg. Hè? Ja, je vrienden kun je uitzoeken en de laan uitsturen. Maar je familie niet. Het is toch iets geks is dat. Op dat principe is trouwens het idee van een volk gebaseerd. Maar ja, dan kom ik weer op het terrein van de seculiere zaken. En daar moest ik dat maar niet over hebben. Als dus iemand zegt, het Nederlandse volk bestaat niet, dan is het waarschijnlijk nog correct ook nog. Want familiebanden zijn hier en daar wel heel ver te zoeken natuurlijk, hè. Die moet je echt dan heel ver zoeken. Nou ja, terug naar Adam of zo. Terug naar Noach eigenlijk. Verder terug hoeft niet. Nou ja. Thomas, maar het gaat om dat er enig verband, enige, hoe heet dat, cohesie zit tussen de mensen. Omdat ze dan toch familie zijn uit één stam, uit één clan zijn. Ik was even in Schotland in gedachten. Van dezelfde clan, van dezelfde familie. Of ze praten allemaal Fries of zoiets. Ja, ik zou het maar voorstellen. Ze praten allemaal Fries. Dan zijn ze ook ineens familie of zo. Achternaam eindigt op een A. Ja. Ja. Doe wel. Dan hebben ze wat met elkaar. Zoiets. Maar zo is het voor ons als gelovigen. Wij horen bij elkaar. Wij maken deel uit van dat ene gezin. Dat heet dan het lichaam van Christus. Ik vind het altijd jammer dat die term wel veel gebruikt wordt, maar dat slecht uitgelegd wordt wat het eigenlijk is. Hè? Een samengestelde eenheid. voorzien van organen. Levend en wel. Dus het, nou ja, daar maken wij deel van uit. Door de genade Gods. En door de trouw van God. Door de liefde van God. Die er is in Christus Jezus. Dat wil zeggen, daar hebben wij deel aan omdat wij in Christus zijn. Of we hebben er deel aan omdat Christus in ons is. Wat in het Grieks geen enkel verschil maakt. Overigens, in het Nederlands lijkt het een verschil, maar in werkelijkheid bestaat het niet. Dat wil zeggen dat wij onlosmakelijk een levende verbinding hebben met Christus, wiens leven, wiens geest, wiens bloed wij deelachtig zijn geworden. De goddelijke natuur, zoals Petrus het zei. En via dat geloof waarvan ik zei, als je het woord niet begrijpt, heer, dan vul je in trouw, kom je vanzelf in het volgende vers. Dit is een getrouw woord. Dat kun je nou eenmaal niet vertalen met dit is een gelovig woord. Dit is een getrouw woord. Want het woord van God blijft, daar kun je van op aan, omdat je van God zelf op aan kunt. Dat wordt bij gelegenheid genoemd het geloof van God. Heb je dat wel eens gelezen in Romeinen 3? Over het geloof van God? Staat er echt? Dat is volkomen correct. Daarna kennen we ook het geloof van Jezus Christus. Het gewoonlijk wegvertaald omdat men die dingen niet begrijpt. Maar dat betekent inderdaad Gods trouw. Kan het ongeloof van het Joodse volk, kan hun ongeloof het geloof van God teniet doen? Is daar de retorische vraag in Romeinen 3? En het antwoord is uiteraard natuurlijk niet. Dat wil zeggen, het Joodse volk was ongelovig, maar het heeft geen verandering gebracht in Gods plan. Het is van groot belang om dat te zien trouwens. Hoor. Maar toen maar. Wat ging mij nou onder het begrip geloof, dat het synoniem is voor trouw, dat het zelfs bij gelegenheid hetzelfde woord is. En dat dat ook nog weer synoniem is op iets grotere afstand met het begrip waarheid. Dat komt omdat waarheid per definitie blijft. Al wat blijft is om die reden waar. Daarna zingen wij, niets is hier blijvend. Niets is hier blijvend, alles is gewoon een slecht, maar we gaan. Kortom, dat is allemaal een leugen. Want het blijft niet. Maar als het blijft, is het waar. Heb je dat nog? En want dan is het trouw. En ons woord trouw is het Engelse woord true, maar dat vertaal je naar het Nederlands niet met trouw, maar met waarheid. Of waar als bijwoord. It is true. Is it true what they say about Dixie? Ja, is het trouw? Nee, is het waar? Maar heus, het is hetzelfde woord. En bij, nou ja, in onze talen zijn ze wat verschoven hier en daar, maar het grondbeginsel is volstrekt identiek. Iets is geloofwaardig als het blijft. Want geloof is vertrouwen. Daar heb je het woord trouw vanzelf. Vertrouwen ergens in. Maar vertrouwen in iets wat niet blijft, ja, dat is niet zo handig. Hè? Nee, zuster, ik was ooit in militaire dienst, een eeuwigheid geleden. En dan leerden wij dat. Dan werd je gedropt in het midden van Brabant ergens. Het was in Brabant. Enzovoort. En dan leerde je dat je moest oriënteren op markante punten in het landschap. Zoals een kerktoren, een molen of zoiets. En dan kon je schatten en bepalen waar je dan was. Maar tot de markante punten werden koeien niet gerekend. U hebt het begrepen, zuster. Ja. Daar kun je niet van op aan, want die lopen maar wat heen en weer. Dus daar heb je niks aan. Het moest vaste punten. Ik schaam me nog dat zulke dingen moesten uitgelegd worden. Maar goed, de lui hadden in dienst toch niks anders te doen in die dagen, want de Russen kwamen maar niet, hè? Ja. Ja. Sterker nog, we halen ze binnen. Maar ja, dat is weer een ander verhaal. Ik zou het er niet over hebben. Maar dit is een getrouw woord. God is getrouw. Wij zingen dat regelmatig. Groot is uw trouw, o Heer. God blijft, je kunt van hem aan. Maar God is woord, zegt Johannes. Dat betekent God spreekt. En dat betekent dat je ook van zijn woord op aan kunt. Dat is God. In de meeste religies hebben ze geen God waar je van op aan kunt. Nee, dat is zo. Want ze weten nooit of Allah het wel wil. Weet u wel? Nee, we kennen die uitdrukking binnen het christendom ook wel. Maar in veel gevallen moeten we die aanvullen met... maar God wil het wel. Omdat we weten wat God wil, want hij heeft het geopenbaard in zijn woord. Heb je dat nog? Maar in andere kringen weet je het nooit zeker. Men is onzeker over die goden die dan ook tevreden gesteld moeten worden met iets wat wij mensen dan voor die God zouden doen. Hetgeen meteen de ontkenning is van de godheid van die bewuste goden. Want als ze van de mens afhankelijk zijn, dan is het niet best met ze. Het blijft een komisch verschijnsel. Maar ja, dat heb je als men niet luisteren wil naar wat God gesproken heeft. Moeilijker is het niet, hè? Nou ja. Dit is een getrouw woord. Getrouw en dus geloofwaardig. Zo zou het ook nog vertaald kunnen worden, eigenlijk. Dit is een geloofwaardig woord. Dit is een getrouw woord. En alle aanneming waardig, maar aannemen en geloven, dat zijn woorden die ook synoniem zijn. En die door Johannes bijvoorbeeld in één adem genoemd worden. Althans, voor zover ik mij zo spontaan herinner. Want dat is het beroemde vers uit Johannes 1, vers 12 of zoiets. Maar zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen Gods genaamd te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Die hem aangenomen hebben, namelijk die in zijn naam geloven. Want geloven is het aannemen van het medegedeelde. Dit was Johannes 1 vers 12, maar vers 1 begint met in het begin was het woord. Zodat weer de theoretische vraag is, de retorische eigenlijk, van wat moet je dan geloven, wat hebben ze dan moeten geloven? Ja, het woord, uiteraard. En begrijp je me goed, zo staat het in mijn woordenboeken ook gewoon hoor. Geloven is het aanvaarden van het medegedeelde. Maar zo lees ik het in de Bijbel ook. Precies zo. Zoveel hem aangenomen hebben, zoveel in zijn naam geloven. En hier is, dit is een getrouw woord. Dus eigenlijk zou het mooi geweest zijn als ze het vertaald hadden met, dit is een geloofwaardig woord. Want getrouw is heus. Van dezelfde wortel in het Grieks als geloof. Dit is een getrouw woord, het blijft namelijk. En alle aanneming waardig dat Christus Jezus, dat de Messias, dus Christus, de Messias, in andere taal. Hè, dat de Messias Jezus in de wereld gekomen is. In de kosmos staat er. Het kan van alles zijn, zoals het woord wereld dat ook kan zijn. En ja, dat zeg ik omdat het woord wereld niet noodzakelijk altijd de hele schepping, het heelal, aanduidt. Heel dikwijls wel. Maar de oorspronkelijke betekenis, dat wil zeggen de fundamentele betekenis van het woord kosmos, is namelijk niet wereld, maar is die van orde. Kosmos is het tegenovergestelde van chaos. Heb je dat? Nee, dat is officieel. Kosmos is het tegenovergestelde van chaos. De oude Griekse scheppingsverhalen, kosmogonieën noemt men dat, die beweren ook in het begin was er chaos. En daar werd dan een kosmos van gemaakt. En de kosmos is dan de wereld, maar het woord betekent een samenhangend geheel. chaos is een onsamenhangend ding en het is ook geen geheel. Heb je dat nog? Ja. Vandaar dat onder wereld, dit woord wereldkosmos, bij gelegenheid ook gewoon verstaan wordt slechts de mensenwereld. Bijvoorbeeld 1 Romeinen 5, waar staat dat door één mens de zonde in de wereld ingekomen is. En door de zonde de dood en de dood tot alle mensen doorgegaan, alle mensen staat er dan, doorgegaan is. Maar die ene mens heeft niet de zonde geïntroduceerd in de schepping als zodanig, maar wel in de mensenwereld. En dat staat er daar ook bij. Door de zonde de dood en de dood is door alle mensen doorgegaan. En daaruit blijkt dat alle mensen zondaren zijn, anders zouden ze niet sterven. Heb je dat? En hoe is die zonde in de mensenwereld gekomen en doorgegeven dus? Door Adam, want die heeft al die mensen voortgebracht. En heeft zijn zondige natuur doorgegeven. Zijn zondige natuur. Krijg je dan door één zondige daad een zondige natuur? Logischerwijze, hij was dus al een zondaar voordat hij van die... van die appel had. Of wat het maar was dan, hè. Ja, zeker. Alleen dat wist hij niet. En sommige mensen weten dat dan nog niet, dat ze zondaren zijn. Of willen het niet herkennen. Het wordt gedemonstreerd. Zoals ook de wet, want de boom der kennis van goed en kwaad is een... Dat is toch die vrucht ervan. De boom der kennis van de goeds en het kwaads is een beeld van de latere wet, van de religie namelijk. En de wet, de Mozaïsche wet, heeft als doel de zondige natuur van de mens te demonstreren. Door de wet is kennis der zonde, enkelvoud, van de zondige natuur. Maar wat zei de rabbi? Natuurlijk geloven we dat alle mensen wat goeds is, want anders hadden we geen wet nodig. Hoe krom kun je redeneren, hè? Nou ja, de idee was dan dat de wet het goede in de mens moet ontwikkelen. Wat de Bijbel zegt, nee, door de wet blijkt dat de mens niet te ontwikkelen valt, dat hij een zondaar is. En de wet doet zelfs de zonde toenemen. In kracht en in werking enzovoorts. Dat is wat religie met de mens doet. Het is niet voor niks dat vele atheïsten zo zwaar ageren tegen religie in het algemeen. Daar hebben ze wel reden toe. Ze zien dat het verkeerde uitpakt. Dat de ellende over de mens brengt. En ik zou het niet over de huidige situatie in het Midden-Oosten hebben, toch? Nou, dat zou ik ook niet doen. Maar daar zie je dat dan ook, wat een ellende dat brengt. Echt wel. Nou ja. Maar goed. Terug naar het begrip wereld dan. Hè. De wereld is de mensenwereld. Hier feitelijk ook. Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is. Elders staat, hij is de mensen gelijk geworden. En heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Dat was in Filippenzen 2. En hier, Christus Jezus is in de wereld gekomen. Ik denk dus daarbij mensenwereld. Of het veel verschil maakt? Nee, niet. Maar je moet bij het onderwerp proberen te blijven. Het gaat om de mensen. Hè? Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren... Dat zijn toch mensen? Om de zondaren zalig te maken, of te redden, of hoe je dat maar vertaalt, dat woord, hè. Om de zondaren zalig te maken. U weet dus dat zalig maken of zaligheid komt van het Hebreeuwse Joshua, uit Hosea en Jehoshua en Josua. En de Griekse vorm daarvan was dan Jezus. Gij zult zijn naam heten Jezus, want het is zo weer kerst. En, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde, staat er. Als vertaling van dat begrip. Nou, dat Hebreeuwse begrip is het. Redding in het algemeen. Verlossing. Om zondaren zalig te maken, niet om alle mensen zalig te maken. Hoewel, daar is geen bezwaar tegen. Maar niet alle mensen willen dat, hè. Maar niettemin om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Hij heeft er zelfs een plechtig woord bij gekregen in de vertaling. De voornaamste der zondaren. Eigenlijk is het gewoon de eerste. Protos. Ja? Gewoon het Griekse protos. Wij kennen het in onze taal eigenlijk ook. Ik heb het voor u geteld. Het werd van de 100 keer in de King James Version, in het Engels, werd er 83 keer vertaald met the first. Gewoon de eerste. Het is iets meer dan dat, dan eerste eigenlijk. Het heeft als in die betekenis de eerste, draagt het ook het idee mee van een voorbeeld. Daar is er dan één, er zijn er nog niet meer, dat is er één. Maar na dat model komen er daarna nog andere. Zo kennen we het ook in de samenstelling van prototypen. Weet u nog? De eerste, maar de eerste is meteen de norm. Nou ja, en dus wordt het breed vertaald met de voornaamste. Wees er maar blij mee. Maar willen de zondaren vooruitstappen en dan krijg je eerst Paulus dus, zegt hij. Omdat hij niet maar atheïst was. Dat was hij niet, hè. Hij was geen atheïst. Maar hij was wel ongelovig. Heeft hij net gezegd in vers 13. Hij was wel religieus, maar hij was ongelovig. Nog zo'n voorbeeld. Ik was nog toch even bij Adam, dus dan. Kain en Abel. Kain was wel religieus, maar ongelovig. En door het geloof heeft Abel een beter offer gebracht dan Kain. Dat was het verschil. Impliciet staat er dus, Kain was ongelovig. Niet dat hij niet geloofde in het bestaan van God. Ook als je gelooft in het bestaan van God, kun je ongelovig zijn. Nou ja, er zijn de legio die. Het woord is met zorgvuldigheid gekozen, broeder. Er zijn een legio die zich christenen noemen. En weliswaar ideeën hebben van het bestaan van God. Maar die ongelovig zijn omdat ze niet geloven wat God gezegd heeft. Eerder nog zijn ze geneigd God te verwijten dat die niet gelooft wat zij gezegd hebben. Maar, toch? Nou ja. Je mag erover nadenken, maar in eigen tijd dan, hè? Want we moeten niet verder. Hè? Om zondaren zalig te maken. En zondaren betekent nog altijd dat ze iets missen. Hè? Dat er iets misgaat. Dat is zonde. Ja. Letterlijk. En daarom komt hij iets terechtbrengen. Maar daarom, vers 16, Paulus is nog steeds niet veranderd van onderwerp en grijpt terug op vers 13, waar hij zei, maar mij is barmhartigheid geschied, ondanks dat ik een lasteraar was, een vervolger en een verdrukker, mij is barmhartigheid geschied. En hier vers 16, maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat, dan komt het doel, waarom heeft God dat gedaan? Waartoe heeft God dat gedaan? Wat was er het doel van? Opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste bent, nog een keer, protos, al zijn langmoedigheid zou betonen, demonstreren, tot voorbeeld voor degenen die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. Daar staat nogal wat in dat vers. God heeft hem barmhartigheid bewezen opdat Jezus Christus zijn langmoedigheid zou betonen in Paulus. Een belangrijk aspect van het werk Gods in de loop der geschiedenis is dat hij iets zou betonen. Dat wil zeggen tonen. Dat mag je weglaten. Het is gewoon tonen. Demonstreren. Iets laten zien. Dat ontgaat natuurlijk en eigenlijk per definitie alle religieuzen. Maar wet is om te betonen de aanwezigheid en de kracht van de zonde. Is om te tonen dat er in de mens geen goed woont. De mens zelf is geneigd, dat komt waarschijnlijk door zijn opvoeding, door zijn kinderjaren, is geneigd te denken dat er in hem wat is wat tot ontwikkeling gebracht moet worden. Want wij worden als kinderen van alles, wordt ons bijgebracht enzovoort, wat we wel en wat we niet mogen. En dat we dingen moeten oefenen en dingen moeten laten. En daarna moeten we naar school, moeten we ook oefenen. Wij moesten tenminste vroeger nog de tafels van 1 tot en met 10 klassikaal uit het hoofd gezamenlijk opzeggen. Het is goed voor de teambuilding, broeder, jawel. Maar je moest oefenen en wij moesten oefenen met de hand schrijven. Netjes tussen de lijntjes kregen we cijfers voor. En net niet meer, nee. Hoewel, ik heb nog wel moeten schrijven met een kroontjespen. Maar ja, doe maar. Maar zoiets, ja, wij moesten die dingen oefenen, want er moest iets tot ontwikkeling gebracht. Iets wat je niet kon, kon je leren. Je moest iets tot ontwikkeling brengen. Maar het probleem is dat dat weliswaar geldt voor het kind dat nog het een en ander moet ontwikkelen. Die man, die Scherzer heet die geloof ik, die zegt dat je hersenen moeten tot ontwikkeling komen, zijn nog niet volgroeid. Daarom mag je tot je 18e geen alcohol drinken of zoiets. Je botten zijn nog niet volgroeid. Dat komt pas later. Daarom zijn al die jonge meisjes zo slank. Ja. En dus daarom zijn al die, hoe heet het, die lui, die mannequins, dat zijn die modellen. Dat zijn allemaal meisjes van 13, 14, dat weet u toch, hè? Dan zijn ze nog smal. En daarna groeien ze in de breedte uit en dan worden ze afgedankt. Sommigen niet, nee. Maar dat heet anorexia. Maar dat, goed, daar gaan we het nou niet over. Doe maar, zoiets. En bij ons mannen is dat natuurlijk ook iets dergelijks, maar dat ga ik me niet vertellen. Er wordt toch minder op gelet, enzovoort. Maar op een gegeven moment houdt die ontwikkeling op. En dan ben je ergens in de 20 en dan ben je op je top. En daar, als je dan nog 31 bent en je wil nog voetballen, dan moet je in het B-elftal. Dan gaat het niet meer. Er zijn natuurlijk uitzonderingen op die regel. Maar
we zijn eerder begonnen.
Ja, als je voor de Formule 1 niet meer deugt, kun je nog altijd lange afstandsraces gaan rijden of gaan crossen. Kan je tot je 60ste doen of zo. Dat scheelt dan wel weer. Maar er zijn dingen wat echt niet meer gaat. Dan ben je over de top heen en dan krijg je de aftakeling enzovoort. Er valt verder niks te ontwikkelen. De mens loopt tegen zijn grenzen op. En dat is het kenmerk van oude mensen. Die hebben geen toekomstverwachting meer. Ik heb het niet over gelovigen, zoals u en ik. Maar die hebben geen toekomstverwachting meer. Is that all there is? Ja, that's all. Peggy Lee, dank u wel. Is that all there is, my friend? Yes, that's all there is. Meer is er niet. En dan is het sukkelen tot het eind. En dan... Nou, dat was het dan. Ja, precies. Maar er valt niks te ontwikkelen. Dat is een raar idee. Dat gaat niet. Het is er niet. En daar loopt de mens tegen aan. En om dat te demonstreren, dat aanschouw van heel de wereld, gaf God de wet aan dat volk wat hij gebruiken zou tot zijn dienst, wat hij daarvoor specifiek verwekt had. Alleen, ja... Dat is jammer dan, laten we zeggen, dat is dan jammer voor de Jood, levend onder de wet. Alleen ik moet u zeggen, maar de individuele Jood had zich daar ook aan kunnen onttrekken. En kunnen zeggen, nou, als het zo moet, dan hoeft het voor mij niet meer. Hij had ook niet terug hoeven komen uit Babel, onder het judaïsme, zal ik maar zeggen, naar Jeruzalem. Hij had ook daar kunnen blijven. Hij had... In Babel. Hij had ook... Hij had ook naar een andere plaats in de wereld kunnen gaan. Want in de Bijbelse tijd, Nieuw Testamentische tijd, vinden wij Joden overal ter wereld. Nou ja, we komen niet echt overal ter wereld in de Bijbel. Maar waar we komen, zijn altijd Joden. Daar hoeven ze zich niet aan de Joodse wet te houden, hoor. Volgens de wet hoeft het, volgens de Mosaïsche wet hoeft dat niet. Ze zijn in het buitenland. De wet gold voor als je in uw land zult gekomen zijn, dan enzovoort. Ja, dat is officieel binnen het judaïsme ook zo. Alleen, daar houdt niet iedereen zich aan. Maar toen maar weer. Maar je had je eraan kunnen onttrekken. Maar als je er dan toch voor kiest, nou, dan gebruikt de Heer je, ondanks je ongeloof, ondanks dat je de genade afwijst, ondanks dat je de beloften Gods veracht, gebruikte je toch voor zijn dienst om te demonstreren wat er met de mens gebeurt als hij denkt dat hij door zich te stellen onder de wet daarmee zich kan verbeteren, dan wel God tevreden kan stellen of wat dan ook. En dat is goed beschouwd, is dat een vloek. Nou ja, het is in ieder geval een juk, maar het heet de vloek der wetten in de Bijbel, hè? Waar wij van verlost zijn geworden, schreef Paulus. Toch? Ja, het zijn ernstige dingen. Ja, het is fundamentalistisch, ja, wat ik nu zeg. Maar echt, het is wat de Bijbel leert en daar gaat het maar om. Zie? Maar God betoont het een en ander in de loop van de tijd. Wat God in onze dagen betoont zijn twee dingen. Het ene staat in ieder geval in Efeze, laat ik u dat dan maar even voorlezen, nu we het er toch over hebben. In Efeze hoofdstuk 2. In hoofdstuk 1 lazen we over vers 7 van hoofdstuk 1. De rijkdom zijner genade met welke hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid. En in hoofdstuk 2 lezen wij in vers 7, opdat hij zou betonen, daar heb ik het over, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. En daarom zijt gij uit genade zalig geworden en zo verder. Dat is dan vers 8. Dat wil zeggen, aan ons en in ons en door ons betoont God, demonstreert God zijn genade. Begrijp je me goed? Niet dat hij zijn genade aan ons betoont, hoewel dat wellicht ook, maar dat is niet wat er staat. Het idee is dat door ons Gods genade getoond wordt aan de wereld als zodanig. En het eigenaardige is dat een religieuze wereld ons om die reden veracht. Want dan zeggen ze, ja, maar dat zijn mensen die belazeren de kluit en die mensen deugen voor geen meter en weet je veel. En dat geeft zich maar uit voor christen en zingt halleluja, prijs de Heer en ik ben zo blij. Maar je moest eens weten wat voor mensen dat zijn. Nou, dat is de rijkdom van Gods genade over ons. Heb je dat nog? Over lamme, blinde, kreupelen. Of het veracht het onedele. Dat zijn wij dan, hè? Ja, en een vervolger van de gemeente en een verdrukker. Maar hij heeft genade. God demonstreert zijn genade. En mocht dat nu nog niet, voor zover het nu nog niet werkt, zal ik maar zeggen, moet ik u zeggen dat het in ieder geval gedemonstreerd wordt in de wederkomst van Christus. Want dan zal de mens vragen, wie zijn toch deze? Ik citeer even uit Genesis 48. Uit Jesaja mag ook, hoor. Daar staat het ook. Wie zijn toch deze? Ja, welke? Nou ja, die met de Messias meekomen. Want als de Messias komt in heerlijkheid, dan komt hij met zijn tienduizenden. Tienduizenden maal tienduizenden. Punt, met zijn 10.000, of met zijn 10.000 engelen, of 10.000 heiligen, Maar wie zijn dat eigenlijk? Wie zijn dat eigenlijk? De tzaddikim uit de Joodse traditie. Ik bedoel, die komen ze in de Bijbel tegen. De rechtvaardigen. Uit het Oude Testament, uit de psalmen met name. De tzaddikim. Wie zijn dat eigenlijk? Zeggen ze, nou, dat zijn die hele vrome Joden. Die zijn, ze weten het niet, maar dat zijn wij. Die rechtvaardigen. Maar de rechtvaardigen zullen blinken, enzovoort. Terstond was er, kwam, verschijnt de engel. Engel aan de hemel, weet nog, engel de zeer, verschijnt aan de hemel. En terstond was er met de engel een leger van de hemelse heerlegers, prijzen nog God, want die zoveel kerst is. Prijzen nog God en zeggen, de eer is nog God en vrede op aarde. Wie zijn die lui? Want u weet toch dat dat een beeld is van wat in de wederkomst van Christus gebeurt. Als hij zijn voeten zal zetten op de olijfberg en hij komt met zijn vele duizenden. Ja, ze zijn de engelen gelijk. Maar wie zijn toch deze? Nou ja, dat is de gemeente. Hoe komen die daar? Hoe hebben die dat verdiend? Hoe hebben die het voor elkaar gekregen? Zijn ze de marteldood gestorven of zo? Hè? Ja, velen wel. Ja. Maar ze hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Staat er dan in Openbaring. Maar toe maar. Dit is de gemeente. En als ze ooit vragen wat u daar doet, daar in de hemel, dan is het antwoord, het is de genade Gods. Iets anders kan het niet wezen. Toch? De genade Gods. Nou, dat zal God betonen. Er is nog iets anders wat hij betoont in onze tegenwoordige tijd. Maar dan... Oh, ja, daar moet ik ook over spreken, ja, dat klopt. Dus ik ga eerst weer even terug naar 1 Timotheus 1, want daar staat... Al zijn langmoedigheid zou betonen... Vers 16, hè? Opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen. Maar ik ben van mening dat de apostel dat maar niet zegt over zijn eigen... positie, dat God langmoedig is geweest over hem. U weet wat langmoedig betekent? Het is niet zo makkelijk. Ja, het Nederlandse woord is eigenlijk wel mooi. Dat wil zeggen dat God er heel lang de moed in houdt.
Geduldig.
Ja. Geduldig is... Iets met een erin is nooit een mooi woord, hè? Dat weet u toch, hè? Kan je niet zingen ook, dat is een lelijk woord. Met een u, zo'n diepe dal erin. Dat is niet een, nee, het is langmoedig, dat is mooier. Ja, lange moed. Ik zou kunnen uitleggen, maar dat heeft enige tijd nodig. Ik zou kunnen uitleggen dat de term in de Bijbel de betekenis heeft van dat ondanks de ontrouw van Israël, dan wel van de hele wereld als zodanig, God trouw blijft. Lang trouw blijft aan zijn woord en aan zijn beloften. Dat het toch een term is die samenhangt met zijn woord. Maar het is wat lastig uit te leggen, dus ik laat het er maar bij. Want ik heb iets, ik kan het u korter uitleggen. Dat is namelijk in de woorden van Petrus. Dat zijn min of meer de, voor ons althans, de afscheidswoorden van Petrus in 2 Petrus 3. Waar ongeveer de kwestie is, waar is de belofte zijner toekomst? Van vers 4. De bedoeling daarvan is, wat komt er terecht van de belofte aangaande zijn wederkomst, zijn aanwezigheid letterlijk, want dat staat er dan, hè, parousia. Er komt immers niks van terecht. En dus zeggen spotters, wat blijft hij nou? Omdat er niks verandert en de tijd gaat maar door en de dingen blijven maar gelijk, gebeurt niks. Maar dan zegt hij in vers 9, Petrus, de Heere vertraagt de belofte niet. Zo van, hoe zit het dan met die wederkomst van Christus? En dan zegt Petrus, nou, hij vertraagt dat niet, hij stelt het niet uit. En daar komt hij bij, omdat zegt hij, gelijk enigen dat traagheid achten. Sommigen zeggen, ja, God is een beetje laks. Dat denken vele mensen in onze dagen ook, hè. Laks, dat is een anagram van slak. En dan weet je, slak is laks. Toch? Wat is een laks eigenlijk? Dat is een vis, geloof ik, hè?
Engels voor
zalm. Oh. Nou, vooruit maar. Goed, dank u. Maar goed, sommigen achter dit traagheid, zo van de Heer is niet vooruit te krijgen, daarom moeten wij met elkaar strategisch bidden. En als we ons aanmelden op internet, krijgen we mededelingen waarvoor we met z'n allen moeten bidden en hoe laat dat dan moet. Dat allemaal tegelijk. En dan gaat de Heer misschien wel doen wat wij van hem willen. Ik krijg in alle ernst krijg ik die dingen toegestuurd. Hè?
En soms werkt het ook nog wel eens.
Ja? Ja, nou ja, ook een stilstaande klok geeft 2 keer per dag de goede tijd aan. Hè? Dat weet u toch. Hè? Dat heet toeval. Maar toch. Sommigen denken dat de Heer aangespoord moet worden door ons. Maar goed, maar Petrus zegt, nee, de Heer vertraagt de belofte niet, maar is, dat bedoel ik, is langmoedig. Waar heeft de man het over, Petrus? Over heel onze tegenwoordige bedeling namelijk. De Heer bij zijn afscheid, dat was niet maar op 1 dag, maar er waren meerdere gelegenheden, zei, maar wij komen terug. Of zoiets, woorden van die strekking. Toch? Na 2 dagen op de 3e dag. Maar dat was al in het Oude Testament gemeld. Hè? Maar hij zou, natuurlijk zou hij terugkomen. Zeker wel. Maar waarom komt hij niet? Omdat de Heer langmoedig is. Dat is dus wat hij betoont. Zijn genade over ons. Maar tegelijkertijd zijn langmoedigheid. De Heer is niet een opgewonden standje die ineens uitbreekt en zich niet langer kan beheersen en dan uitbarst in zijn toorn en in zijn grimmigheid. Die laatste uitdrukking heb ik uit Psalm 2. Maar daar staat in de eerste plaats, naar aanleiding van dat de volkeren woeden en de natiën ijdelheid bedenken en samenspannen tegen God en zijn gezalfde, staat er eerst, die in de hemel woont lacht erom. De Heer zal hem bespotten. En zegt, ik heb het allemaal al geregeld. Laat maar. Maar daarna zegt hij, maar er komt een tijd, dan zal ik tot hen spreken in mijn toorn. En in mijn grimmigheid zal ik hen verschrikken. Er staat gewoon een datum voor. En intussen is de Heer langmoedig. Het idee van God straft onmiddellijk is volstrekt in strijd met wat de Bijbel zegt. Echt. God heeft daar een tijd voor gesteld. Voor het oordeel over de mensheid in het algemeen in zijn wederkomst. Maar ook voor het oordeel van de zogenaamde jongste dag. Het laatste oordeel, Judgment Day, hoe het maar heet. Uit Openbaring 20. Er staat een tijd voor. Te bestemder tijd. En dat is een betrekkelijk vaste uitdrukking. In ieder geval een vaste gedachte in de Bijbel met betrekking tot wat God doet. Daar staan jaartallen voor, om zo te zeggen. Bestemde tijden. Maar in onze dagen, God is langmoedig over ons. Hij wil namelijk niet dat enigen verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. Men heeft de tijd. Je kunt God vloeken vandaag, maar je kunt vandaag ook nog tot geloof komen. Of morgen, of wat dan ook. Je kunt je alsnog bekeren. God is langmoedig. En dat geldt niet alleen voor de individuele mens, maar het geldt voor een mensheid. Voor volkeren, om zo te zeggen. Kan allemaal nog. Zie? Maar die toekomst des Heren komt wel. Alleen heet het dan hier ineens in 2 Petrus 3 vers 10. Maar de dag des Heren zal komen. Want als de Heer komt, in zijn toekomst, in zijn wederkomst, in zijn aanwezigheid, brengt hij een oordeel over de wereld. En een van de termen daarvoor, sinds Jesaja 2, is dag des Heren. Het oordeel des Heren. De dag des Heren zal komen met grimmigheid en donkerheid en duisternis en wat het allemaal maar was. Zie? Met als gevolg een oordeel over de volkeren, maar uiteindelijk zelfs over heel de schepping. En dat heet dan weer de dag Gods. Vervolgens, dat is dan in vers 12. Maar over die langmoedigheid, nog even, vers 9. De Heere vertraagt die belofte van zijn wederkomst niet, maar is langmoedig over ons. En daarna vers 15. En acht de langmoedigheid onzes Heeren voor zaligheid. Want dat, ja, en dat is positief dus. Hè? Zolang de Heer dat oordeel uitstelt, heeft de mens, hebben wij de gelegenheid alsnog ons te stellen onder die genade en te naderen tot de troon der genade enzovoorts. Acht de langmoedigheid onze zeer voor zaligheid, gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u lieden geschreven heeft, gelijk ook in alle zendbrieven daarin van deze dingen sprekende. Zie? Implicerend dat Petrus geacht wordt alle zendbrieven van Paulus gelezen te hebben. Misschien ook niet, maar niettemin zegt hij dat Paulus in al zijn zendbrieven hierover schrijft. Over die langmoedigheid onze Heeren. Meestal draait men het om, kijkt men van de andere kant en zegt men nou, gemeentelijke waarheid, die vind je in hoofdzaak, sommigen zeggen uitsluitend, in de brieven van Paulus. Maar toen men dan bij gelegenheid de Hebreeënbrief niet rekent, maar ja, laat maar. Ik ga er verder niet op in, maar ik bedoel maar, hoofdzakelijk bij Paulus, ja het zal wel, we hebben van hem iets van 13 brieven toch? Ja, daar kunnen al die andere apostelen niet tegenop, hoor, met elkaar niet. Hè? Dus het blijft zo, Paulus. Maar goed, dat is de bediening van Paulus natuurlijk ook. En daarom hebben we zoveel brieven. Maar ze gaan dus over het tegenwoordige werk Gods. Petrus, dezelfde Petrus noemt dat de tegenwoordige waarheid. Zo noemt hij het namelijk in 2 Petrus 1, vers 12. Ik zal niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet. En in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. Niet dat de waarheid verandert in de loop der tijd. Maar het punt is dat het gaat om de waarheid met betrekking tot onze tegenwoordige tijd. Wat God vandaag doet, is de verzameling van zijn gemeente. En het is de eerste fase in de oprichting, om zo te zeggen, dan wel de vestiging van zijn koninkrijk. Zo gaat dat. Eerst de bestuursorganen inrichten. Heb je dat? Zoals wij in Nederland dat hebben. We hebben eerst de verkiezingen, daarna moeten ze een kabinet in elkaar timmeren, figuurzagen of hoe doe je dat? Maar doet een kabinet. De
voorzitter zal door.
He, dan moeten ze een kabinet maken en dan verschijnt bij gelegenheid de koning met het kabinet op de trappen van het paleis, toch? En dan wordt het aan het volk voorgesteld. En die met die schoenen, dat is Hugo de Jonge. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Laten we het er maar niet over hebben. Maar dat beginsel is het wel, ja. En dat gebeurt in de toekomst ook. Zo is Nederland in de tijd een koninkrijk geworden. Hebben ze u dat wel eens verteld? Ja, niet onder die Fransman, zal ik maar zeggen. Maar onder het huis van Oranje-Nassau. Willem I. Willem I hebben ze opgehaald. In Engeland gevonden, zal ik maar zeggen. En toen naar Nederland gehaald. En toen hebben ze hem, ze wouden hem geen koning maken in Nederland, want ze waren niet voor het koningschap eigenlijk. Toen hebben ze hem soevereine vorst genoemd, want ze begrepen wel dat ze iemand moesten hebben die dan toch gezag had op een of andere wijze. En ons prinsje, weet u wel. Al is ons prinsje nog zo. Nou ja, goed, laat maar zitten. Dat prinsje was het. En die hebben ze naar Nederland gehaald. Ze hebben een grondwet in elkaar gesleuteld die ze de eerste jaren steeds veranderd hebben. En toen moest er een volksvertegenwoordiging komen. En toen heeft de koning brieven verstuurd, 700 zoveel brieven, naar de notabelen in Nederland. Met het verzoek om bij elkaar te komen in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. De vergadering der notabelen. Dat is de versie van Wim Kamp was dat, hè? De vergadering der notabelen. Zo vind ik eens, google het maar eens een keer, straks in de pauze. De vergadering der notabelen. Ik geloof dat de helft niet kwam opdagen. Maar het doet er nou niet toe. Om een soort regering te vormen. In ieder geval een volksvertegenwoordiging, maar ook ministers, of hoe ze dan maar genoemd werden, enzovoort. Daar moet je mee beginnen. En bij de Griekse stadstaten gebeurde dat ook. Dan heb je de koning en die kiest dan meteen zijn ecclesia, dat is het woord gemeente in de Bijbel. Dat is de volksvertegenwoordiging, maar verzameld door de koning, bij elkaar gezet als één lichaam. Want zo heet zo'n ding, een lichaam, een ecclesia, de volksvergadering. Enzovoort. Heb je dat? Zo werken die dingen. Nou ja, en op een lager niveau, want in Amerika is alles een lager niveau. Wel breder, maar het is lager dan, hè? Dat begrijp je toch? Je maakt het breder, dan wordt het lager. Daar krijgen ze dan bij gelegenheid een nieuwe president. En die stuurt meteen allerlei hoogwaardigheidsbekleders naar huis. Waaronder mensen van de Hoge Raad, van de rechtbanken enzovoort. En die wijzen hun eigen mannen aan. En die nemen dan die posities over. Want ja, hij moet zijn bestuur inrichten. Zo ging dat. En voordat wij in Nederland koningen hadden, hadden we weer stadhouders. En die deden precies hetzelfde. Die waren bevoegd voor het aanstellen van de burgemeesters en predikanten en weet ik veel wat. Veel meer mochten ze niet trouwens. Maar ja, iemand moet dat doen en moet het met gezag doen zonder dat iedereen er zich mee bemoeit. En in onze dagen bemoeit iedereen er zich mee, dus krijgt nooit meer voor elkaar. Maar we zouden het niet hebben over de tegenwoordige tijd, toch? Dus ik laat het er maar weer bij. Maar onze Heer doet dat dus ook zo. Het is een goddelijk principe. Die stelt ze aan zoals God Adam aanstelde over, schrik maar niet, maar over een gevallen wereld eigenlijk. En zegt dat hij de aarde zou onderwerpen en daarover heersen. Dat kon hij niet. En daarna wordt dat vererfd. En dan nog bij gelegenheid grijpt de Heer. Die zegt, ja, die moet ik niet hebben. Ik neem zijn broer. Die andere zet ik opzij. Ja, ja. Of hij zegt, nee, deze neem ik, maar die andere hou ik achter de hand. Voor als het fout gaat. Dat gebeurt ook allemaal. Kun je allemaal in de Bijbel vinden. En in onze dagen, God verzamelt zich een gemeente met hemelse roeping. Wij worden gepromoveerd naar de hemel. Om straks vanuit de hemel in hoogste instantie deel te hebben aan het bestuur, de Ecclesia, aan het bestuur van zijn koninkrijk. Heb je dat nog? Dat is onze roeping. Daartoe worden wij opgeleid, daarheen zijn wij onderweg. En terwijl we daarheen onderweg zijn, zijn we al bij elkaar gezet en worden we geacht onderdeel te zijn van dat bouwwerk en bij te dragen aan het bouwwerk, aan het geheel van dat bouwwerk. Zie? Niet als onderdeel van de maatschappij, maar buiten de maatschappij. Opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, alle langmoedigheid, al zijn langmoedigheid uiteraard, zou betonen. Maar niet maar de langmoedigheid van de Heer voor of ten opzichte van, of met betrekking tot Paulus. Want lees maar mee. Tot voorbeeld van degene die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. Want Paulus zelf is weer een voorbeeld voor, nou ja, ja, voor ons. Voor al diegenen die hem geloven zullen. Eigenlijk voor heel de gemeente. Waarvan hij, ik zit steeds met het woord prototype in gedachten. Maar ik moet eigenlijk zeggen, want er staat niet prototype. Er staat een hypotype. Maar ja, als je dat letterlijk vertaalt, wordt het een ondertype. Niettemin, hij is de eerste. Dat is wel degelijk protos. En hij is een beeld. Dat is het woord type, typos in het Grieks. Alleen in het Nederlands staat er een voorzetsel voor, namelijk voor, voorbeeld. Het had ook kunnen zijn een afbeeld, maar dan noemen we het een afbeelding. Maar er staat in het Grieks hypotypos, wat letterlijk zoveel betekent als onder. Maar je hoeft je van zo'n voorzetsel, dat roep ik trouwens altijd, je hoeft je van zo'n voorzetsel in het algemeen weinig aan te trekken. Het heeft gewoonlijk alleen maar de functie om het woord wat erop volgt te versterken. Hetzij het werkwoord, hetzij het zelfstandig naamwoord, wat er maar is. In dit geval is het het voorzetsel hypo onder, maar het heeft de functie van basis. Je zou dus kunnen opvatten als een basistype. Maar prototype was ook goed geweest, hoor, maar dan is het een eerste beeld. Heb je dat? Zo noemen wij zoiets. Een prototype. En bij prototype gaan we er meteen vanuit, want het was de eerste, dus er komt nog een tweede, een derde, vierde. En daarna, weet u wel. Men maakt eerst eentje, een prototype. Ik heb wel eens een prototype saxofoon in mijn hand gehad. Van Adelsax, ja. En hebben ze gaten geboord in die toeter, weet je wel. En daarna toch weer dichtgemaakt. En een gat weer verzet, een eentje hoger gezet, met een iets kleinere opening enzovoort. Dat is een prototype, wordt het dan net zo lang aangesleuteld totdat hij goed is en daarna wordt het ding gekopieerd. Daar komt het in de praktijk op neer. Nee, niet met een kopieermachine, maar. Hoewel. Ja, nee, niet met een CNC. Maar goed, laat me zitten. Zoiets. Maar hij is een voorbeeld voor heel de gemeente. Maar dat betekent dat die betoning van Gods langmoedigheid wel degelijk ook betrekking heeft. Niet alleen op hem persoonlijk, maar op heel onze tegenwoordige bedeling. Wij leven namelijk in de afwachting. Hoor je het voorzetsel voor wachten? Afwachting. Maar verwachting was ook goed geweest. Wij leven in afwachting van, of wij leven in de verwachting van de openbaring van zijn heerlijkheid. Nou ja, wij leven in de verwachting van de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker Christus Jezus, die zich een eigen volk reinigt. Dit is Titus 2, vers 11 en wat er verder volgt. Heb je dat? Kortom. Het gaat wel degelijk over de langmoedigheid waarvan Petrus zei, beschouw het als, beschouw de langmoedigheid Gods voor genade, zoals de apostel, voor zaligheid bedoel ik, zoals de apostel Paulus u geschreven heeft. Nou, hier vind je precies dat woord in een brief van Paulus. Daar gaat het dus ook inderdaad over. De langmoedigheid Gods heeft betrekking niet maar, natuurlijk heeft het betrekking op een hoedanigheid van God, maar het heeft tegelijkertijd betrekking op onze tegenwoordige tijd. God neemt een afwachtende houding aan, doet verder niks, hij is langmoedig. Maar hij houdt zich aan zijn woord. Hetgeen ook betekent dat in dat woord is vastgelegd dat er ooit een eind komt aan die langmoedigheid. Want te bestemder tijd, om eens met Daniël te spreken, zal hij wel degelijk wederkomen enzovoorts. Want Paulus staat model voor de gemeente. Vandaar dat hij zich distantieert met grote nadruk van het Jodendom. De nadruk is gelegen in de woorden schade en drek. Ja, in Filippenzen gebruikt hij die termen daarvoor. En aan de andere kant zegt hij, maar ik ben wel van Israël. Maar het woord Jood gebruikt hij niet. Hij zegt, ik ben wel van Israël, maar dan wel van Benjamin. En ik weet niet of hij weet, nou ja. Laat ik het zo zeggen, Benjamin was het nakomertje. Die werd geboren toen de hele familie eigenlijk al compleet was. Toen werd alsnog Benjamin geboren. Bij welke gelegenheid zijn moeder Rachel dan ook stierf. Hij was dus duidelijk een ontijdig geborene. Maar die uitdrukking kent u, omdat Paulus dat van zichzelf zegt in 1 Korinthe 15. De Heer is uiteindelijk ook, uiteindelijk zeg ik erbij, ten laatste is zij aan mij verschenen als aan een ontijdig geborene. Maar dat was Benjamin ook. Maar Benjamin in de Bijbel fungeert als een type van gelovig overblijfsel uit de twee stammen van Israël, uit het Joodse volk dus. Heb je dat? En bij nader inzien, in het hele Nieuwe Testament, kennen wij maar één persoon uit de stam van Benjamin.
Paulus.
En dat is Saulus van Tarsus. Ja. Meer opties zijn er ook niet. En hij staat model voor dat gelovige overblijfsel. Maar daarmee distancieert hij zich van de Joden. En Benjamin kan hij wel gebruiken, omdat Benjamin de volle broer is van Jozef. En daarmee in de schaduw staat van de eerstgeborene. Of anders gezegd, hij is de reserve eerstgeborene uit de stammen van Israël. Op die term kan je afdingen, maar dan kom ik in een ander onderwerp weg. Dus ik ga daar niet verder op in. Nu. Maar dat is Paulus, ja. En bovendien met grote nadruk een Romein, hè. Dat wil zeggen niet Joods, maar een heiden. En vergis je niet, de 10 stammen van Israël worden ook gerekend tot de heidenen, want ze zijn niet Joods.
Nee, ze zijn Joods.
Ja, dus... Goed. Vers 16. Opdat Christus, Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen. Dat betekent, naast Efeze 2, dat we er straks gelezen hebben, dat God in onze tijd en aan ons, en door ons dus, want dat bedoel ik te zeggen, zijn langmoedigheid betoont en daarmee ook zijn genade. Beide dingen staan dus zwart op wit in de Bijbel. Als ooit de discussie staat of God een rechtvaardig God is, dan is het antwoord ja. Hoe weten wij dat? Dat zien wij in het verzoeningswerk van de Heer Jezus, die gesteld werd tot een verzoening, tot een betoning van Gods rechtvaardigheid, zegt Romeinen 3. En het evangelie is kracht Gods, omdat daarin de rechtvaardigheid Gods gedemonstreerd wordt. Geopenbaard wordt, staat er. Heb je dat nog? En als gevraagd wordt of God een genade God is, ja, want al wat wij krijgen in onze bedeling, zo zonder meer al wat wij ontvangen, is alleen maar uit de genade Gods. Dus echt niet op enige verdienste onzerzijds. Opdat het zij wie roemen, roemen in de Heere. En meer van dat soort uitdrukkingen. Heb u dat nog? En of God langmoedig is? Ja hoor, niet alleen heeft hij 40 jaren Israël verdragen in de woestijn, want dat staat in de Bijbel, dat hij hen verdragen heeft. Het was geen prettig volk, wat hij zich verkozen had. Maar 40 jaren verdwijnen in het niet vergeleken bij onze tegenwoordige tijd. Door God langmoedigheid. De hele wereld staat eigenlijk, is doemwaardig, heet dat. Hè? Dat wil zeggen, heeft zijn rechten verspeeld, heeft de Heer Jezus Christus verworpen, heeft het woord Gods verworpen. Dat betekent dus dat God geacht wordt daar een oordeel over te brengen. Maar die is langmoedig, die wacht af of er nog iemand gehoor wil geven aan zijn oproep om de oren tot hem te neigen. Met dank aan Jesaja 55. Heb je die? Dat zijn onze dagen. Ja. En dat is tot voorbeeld dus voor degenen die in hem geloven zullen, ten eeuwige leven. En niet alleen om het eeuwige leven te ontvangen, maar ook om dat eeuwige leven te leven. Maar ik meen dat ik u dat al vorige keer al voorgehouden heb. Het gaat om onze tegenwoordige tijd. En dan wordt deze uiteenzetting, als je het zo zeggen mag, afgesloten met vers 17. De koning nu der eeuwen, dat woord nu had ook het woord dan kunnen zijn. Want het heeft de betekenis om voorgaande samen te vatten en af te sluiten. Ja, we kunnen beginnen met enfin. En fin, enfin. Dat is afsluiten. Naar het einde, in Frans. Naar het einde. Slot van het verhaal. De koning nu der eeuwen, de onverderfelijke en de onzinnelijke, de alleenwijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Dat is duidelijk een afsluiting van wat hij hier zei. En daarna komt hij bij zijn onderwerp alsnog. Dat is dus in vers 18. Maar inmiddels sprekend over de barmhartigheid en de genade en de langmoedigheid. Die drie woorden werden gebruikt. Sprekend over de barmhartigheid, de genade en langmoedigheid Gods. En zeggen dat dus het een en ander slechts voortkomt uit de genade Gods, niet uit de mens. Stelt hij vast dat dus God, dan wel de Heer Jezus Christus, alle eer toekomt, niks uitgesloten. En dat doet hij dan met deze woorden. Dat eer en heerlijkheid, wat twee keer hetzelfde is natuurlijk, maar dat heb je met die synoniemen, ja. De bedoeling is de nadruk op te leggen. Eer en heerlijkheid. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, zegt dan Hebreeën 2. Heb je dezelfde woorden bij elkaar. Het is gewoon hetzelfde. Blij en verheugd, weet u nog? Zeggen we dan. We zijn blij en verheugd. Typisch evangelisch jargon, denk ik. Maar ja, dat is twee keer hetzelfde, toch? En lofprijs en dank en bidding.
Ja, drie keer hetzelfde, ja.
Goed.
Waarom onzinnelijk?
Hè?
Waarom onzinnelijk? Zinnen toch?
Dat hangt er vanaf van de interpretatie van het begrip zin. Zin heeft een brede betekenis. De smalle betekenis is die van met de ogen waarnemen, visueel. Maar zin heeft de bredere betekenis van deel hebben aan. Oké, kennis hebben van. Als je ergens kennis van hebt, dan heb je inzicht. En als ik niet zeker ben of u het ziet, dan zeg ik, ziet u? Ja. Of wat zei Roosendaal, als je hem een vraag stelde, dan zei je, zie eens. Met een scherpe S, dat schijnt Fries te zijn. Zie eens. En dan vandaag ben ik nog een dokter wezen zien. Nou ja, u weet dokters die zien patiënten, dat weet u toch.
Ja.
Ja. Ja. Ik heb er een gekend, die zei, ik heb vandaag zoveel honderd, een paar honderd patiënten. Dat was in Zuid-Afrika. Een paar honderd patiënten gezien. Gezien heet dat. Ja.
In het Engels, nog steeds.
Ja, to see the doctor is het in het Engels. Ja. Dan breng je een bezoek aan. En dat is een breed ding. Vandaar dat Hebreeën 2 zegt, wij alle dingen zijn zijn voeten onderworpen. Maar wij zien nog niet dat hem deze alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Dan heb je het woord zien recht achter elkaar in twee verschillende afwijkende toepassingen van de term. Dat eerste is letterlijk, visueel. Wij zien hem niet, want hij verbergt zich, toch? Vooralsnog in de hemel. Maar toch hebben wij er inzicht in. En hij wordt ons voor de ogen geschilderd. De uitdrukking heb ik uitgelaten. Wat zo staat. Wij zien hem toch.
Denkbeeldig.
Ja, dat is mooi. Het woord denkbeeldig. Alleen bij denkbeeldig in ons moderne Nederlands, dan zeggen we dat het een fantasie is en dat het niet bestaat. Maar een denkbeeld, daar heb je het weer, het zelfstandig naamwoord, denkbeeld. Ja, dat kan heel goed. Ja, je kunt je ergens een beeld van vormen. En dat hoeft niet tastbaar te zijn. En het is ook niet noodzakelijk dat je zo'n beeld zou kunnen uittekenen of zo. En wat een theoloog vandaag onder een godsbeeld verstaat, is niet zo'n ding wat je met de figuur zag maakt en dan op de schoorsteenmantel van spijkert. De woordkeuze heb ik uit Jesaja, geloof ik. Maar nee, figuurzaag komt daar niet voor. Maar Dat heet dan een griffie of zoiets, of hoe het maar heet. Nee, zo'n tastbaar ding, maar niet, men spreekt men over een godsbeeld. En als u het mij vraagt, als de heer zegt, gij zult u geen gesneden beeld nog enige andere gelijkenis maken, denk ik dat het ook niet alleen slaat op het tastbare afgodsbeeld, maar, of godsbeeld, maar ook op het beeld wat men zich in abstracto vormt, hè. Dat heet ook een godsbeeld. En men zou dat niet maken omdat er geen enkele behoefte aan is. God maakt zichzelf een beeld. En dat is Christus. De Heer Jezus. Dit beeld Gods is toch? Ja.
Ja, maar we zien hem toch.
Maar, nee, dat is niet waar. Het heet, God is de onzinnelijke. Maar hij vertoont zich in een uitwendige vorm. En die heet God omdat de omdat het verder niet gaat. Dat is wat er door ons van waargenomen zou kunnen worden, heet dat. Dat staat, wat het toch over vertonen. Nou, dan neem ik meteen de laatste verse maar van deze. Dus de laatste verse van deze brief, geloof ik. Ja. Daar komen we van het jaar niet meer aan toe, moet ik u zeggen.
Nee, dit jaar niet meer.
Dat is 1 Timotheus 6. Daar wordt in vers 14 genoemd onze Heere Jezus Christus. En de zin gaat verder met de Heere Jezus Christus. Welke op zijn tijd vertonen zal. Leuk hè, nog een keer vertonen. Vertonen zal de zalige en alleenmachtige Heere. De koning der koningen en de Heer der Heren. Die alleen onsterfelijkheid heeft. En een ontoegankelijk licht bewoont, de welke geen mens gezien heeft, nog zien kan. Dus ik hecht maar aan deze woorden. Dat kan niet. Maar hij wordt vertoond door de Heer Jezus Christus. En waarschijnlijk raakt u nu meteen in de knoop met de leer van de drie-enigheid. En dat hoop ik ook. Ja. Met de leer daarvan namelijk. Die deugt voor geen kant. Hè? Nee, want daar zet men de Godheid, God de Vader noemt men dat, en God de Zoon, de Heer Jezus Christus bedoelt men, naast elkaar, ex aequo. De een is niet meer dan de ander en de ander is niet minder dan de een. En ze hebben al gelijk begin en ze zijn hetzelfde. En weet ik het, het is volstrekt onbijbels. Het is wel zo dat de Heer Jezus beschouwd moet worden als God, maar let op het woord beschouwen. Zien. Als je hem ziet, zie je God. Want meer is van God niet te zien. En zijn functie is ook inderdaad de Godheid, die abstract is, die niet gezien kan worden, aan ons te tonen. Dus als je straks in de toekomst hebt de grote witte troon van God, zo heet dat, zo wordt het opgevat. Als je zou kunnen zien wie er op die troon zit, vraag me niet of het kan of niet, dat doet er namelijk helemaal niet toe. Maar als je zou kunnen zien wie er op die troon zit, dan zie je nog steeds het lam als geslacht op de troon. Dan is het nog steeds Christus, meer is niet te zien. Je hebt een paar varianten erop, maar ja, nee, ik moet dan natuurlijk ophouden, zo langzamerhand. Johannes schrijft in Johannes 1. Niemand heeft ooit God gezien. Vers 18. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, heeft hem ons verklaard. Met andere woorden, voor zover men in oudtestamentische tijd, in de dagen voor Johannes, voor zover men God zag, zag men niet het wezen Gods, want die is onzienlijk, maar men zag het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Met dank aan de NBG-vertaling van Hebreeën 1, vers 3, was daar dat Christus is het uitgedrukte beeld van Gods wezen, staat er geloof ik. Ik weet niet zeker. Of staat het in de Statenvertaling? Gods zelfstandigheid staat er ook bij gelegenheid. Omdat men het niet goed kan formuleren. Maar God drukt zich uit in één beeld. Trouwens, eigenlijk geldt zoiets voor een mens ook. Want je kunt het wezen van een mens ook niet zien. En als het wezen van een mens, stel nou dat het wezen van een mens zijn ziel is, dan zijn er al heel wat geweest die hebben vastgesteld dat als je een mens opensnijdt, dan kan je zoeken wat je wil, maar je vindt geen ziel. En ook geen geest, voor zover dat wat anders is. Dat is wat anders, maar dat doet er nou niet toe. Maar je vindt het niet. Je vindt alleen de uitwerking daarvan. Ik bedoel, een psychiater, die is aardig, die sleutelt wat aan je naar het schijnt. Maar aan wat eigenlijk? Want waar je aan sleutelt, kan je niet zien. Het punt is echter dat je wezen zich uitdrukt wel degelijk in een uitwendig beeld. Dat is in je lichaam, zodat je, laat ik zeggen, je gebreken, om zo te zeggen, ook al zijn die psychisch dan wel geestelijk van aard, die drukken zich wel degelijk uit in je lichaam. En daar kun je wat aan doen om dat te onderdrukken. Je kunt de functies van het lichaam namelijk beïnvloeden. Toch? Nou ja, daar hebben ze pilletjes voor. Vroeger sneden ze gewoon een stuk uit je hersenen of waar ze maar uitsneden. Dat is serieus. Ik weet niet meer hoe ze gauw dat heten. Dat hebben ze jarenlang gedaan, hoor. Doe maar. Of ze snijden bepaalde zenuwen door, dan voel je niks meer. In het betreffende lichaamsdeel. Toch? Nou ja, dat soort dingen. Dit is de lompe manier, maar ik probeer je wat duidelijk te maken. Je kunt de symptomen bestrijden. Maar waar de oorzaak ligt. Je kunt mensen verdovende middelen geven, zodanig dat ze helemaal apathisch worden. En als je ze wat zegt, drink het niet meer tot ze door. Dan zijn ze rustig. Dus moet je kinderen geven, dan slapen ze goed s'nachts. Dan hoef je er niet uit. Maar doe maar. En dat op hen inwerkt en op functioneren, dat is wel zo. Maar je beïnvloedt het gereedschap als het ware. Want die mens zelf, ja, daar verander je niks aan. Daar kunnen we niks aan doen. Zie? Dat wil zeggen, van elkaar zien wij ook alleen maar een uitgedrukt beeld. En daarna hebben mensen ooit, dat mag niet meer geloof ik. Nou ja, ze doen het niet meer, maar het zijn heel wat is er geschreven over het verband tussen lichamelijke verschijningen, lichamelijke vormen en karaktereigenschappen. Echt waar, hoor. Ja, er staat aardig wat in mijn kast eigenlijk daarover. Of je er wat aan hebt? Nee, dat niet, maar het wordt ook als achterhaald beschouwd. Ik weet ook niet waarom precies. Het doet er ook helemaal niet toe. Maar dat men daarnaar zoekt, ligt wel voor de hand, ja. En ik moet u eerlijk zeggen, er zijn soms mensen waarvan ik denk, goh, die lijkt sprekend op die. En het is net zo'n type dan. En het beweegt net zo, het loopt net zo. En het denkt zo. En het heeft dezelfde gemoedsgesteldheid. Dan uitwendig komt het overheen. Maar het karakter, voor zover je daar zicht op kunt hebben, wel degelijk ook. En dat heet mensenkennis. Een beetje dokter ziet zijn patiënt en weet wat voor vlees hij in de kuip heeft. Hij heeft het nog niet in de kuip, dat komt later. Maar kleedt hij zich maar uit? Ja, oké. Okay. Maar dat is nou helemaal zo. Zoals ik vroeger bij de mensen binnenkwam, dan zag ik de televisie staan. Dan wist ik al wat er aan mankeerde. Want je kent de zwakke plekken van dat type, van dat merk. Ziet het er zo uit? Oh, dan moet je die condensator hebben. Die zit daar rechtsachter, dat is een beetje lastig. Maar als je eerst dat schroefje losdraait, dan kom je zo bij. Nou ja, zo werken die dingen. Oh, ik zie het al. Of ik stond langs de weg. Mijn auto die viel steeds uit. En elke keer was het erger. En dan stond ik langs de weg, kwam de wegenwacht. En die zei, ja, van welk bouwjaar is die bus? Oh, ja, nou, dan weet ik het wel. Staat er nou eens, doet hij het nou? Ja, nee, ja, nee, goed. Rijdt u maar achter me aan, want dan... Enzovoort. Die zei, ja, dat is een slechte soldeerverbinding. Achter, op het achter het dashboard in het printje. Een slechte soldeerverbinding. Dat, even heet de boutje erbij en dat is goed. Maar je zal het zelf op moeten zoeken. Ja. En zo'n man zegt, oh, ja, dat is het. Dat zijn bekende dingen. En zo met mensen ook. Maar wat ik probeer te zeggen, is dat die uitwendige dingen die je ziet, dat zijn allemaal symptomen van wat erachter steekt en wat erin zit enzovoorts. En zo is God ook. God is een onzienlijke kracht, de Godheid. En hij drukt zich uit in wat dan een persoon heet. Want een persoon is letterlijk, ook volgens, speciaal volgens de betekenis van het woord persona, is het de uitdrukking van wat zich daarachter verbergt of niet waargenomen kan worden. Dat is een persoon. Heb je dat nog?
Een masker.
Als je het woord persona zou moeten vertalen uit de oude literatuur, dan vertaal je het met een masker. Dat is met waar de toneelspeler zich achter begeeft. En het is de rol die hij speelt ook. Dat heet ook een persoon. Toneelstukken zijn voor zoveel personen, dat weet u toch? Dat zijn de rollen daarin. Maar het is eigenlijk het masker. Niet waarachter iemand zich verbergt, maar waardoor iemand zich manifesteert. Wij hebben andere woorden daarvoor nu. We noemen ze iets een imago. Of als het Engels moet, dan wordt het een image. En dat wordt zorgvuldig gecreëerd, zo'n masker, zo'n image, zo'n imago heet het dan. Heb u dat nog? Nou, God openbaart zich in de persoon van de Heer Jezus Christus. Die is dus de persoon van de Godheid. En er zijn geen drie personen, er is er maar één. Dat is de Heer Jezus Christus. En die is het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Zo staat het toch gewoon in de Bijbel? Want de Godheid zelf is onzienlijk. En die manifesteert zich bij gelegenheid. En Johannes zegt hier in Johannes 1 vers 17 en 8, vers 18 dan. Niemand heeft God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Het woord verklaren is het woord dat we kennen als exegese. En dat vertalen wij letterlijk met exegese, dat is uitleg. Ja, wat je maar wil, maar iets naar buiten toe. Exegese, uit is dat woord. Hè? Uitleg. En exegese is wordt gebruikt als aanduiding van de uitleg van de Bijbel. Heb je dat? Een exegeet is iemand die de Bijbel dan uitlegt. Maar de Heer Jezus Christus is de exegeet van God. Hij heeft ons God naar buiten toe uitgelegd, gepresenteerd. Of God legt zich uit in de Heer Jezus Christus. En Christus is het uitgedrukte beeld van Gods wezen, of het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Dat is licht wat uit de bron komt. Hij is niet de bron, hij is het afschijnsel van de bron. Heb je dat? Hij is het licht der wereld, maar de bron van het licht is God zelf. Heb je dat nog? En als er staat, hij bewoont een ontoegankelijk licht, want dat lazen we reeds in 1 Timotheüs 6... dan betekent het feitelijk dat ons licht daar niet naar schijnt. Wij werpen ons licht op allerlei zaken. Wij laten ons licht schijnen over van alles en nog wat. Heb je dat? Tegenwoordig heet dat in vraag is, hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, laat je licht er eens over schijnen. Enzovoort. En dan zegt Paulus aan Timotheus, God bewoont een ontoegankelijk licht. Wij kunnen hem niet kennen. Wat je ook schijnt met je lampje. Letterlijk, maar overdrachtelijk natuurlijk ook. Dat kan niet. En dus zegt God, luister dan naar mij. Dan mijn gedachten zijn hoger dan de uwe. Die zijn voor jullie onbereikbaar. hoe onderzoekelijk zijn Gods oordelen en zijn wegen. Dat is Romeinen 11. En dus God luistert naar mij, zal ik het je vertellen. En als wij als Mozes dan zeggen, maar heer, laat u je zin dan. Dat zei hij bij gelegenheid. Toen zei de heer, nou, oké. Maar alleen mijn achterste delen. En het achterste is gewoon het buitenste. Hij zag dus het uitwendige van God. Maar Johannes, zegt de heer, wat hij gezien heeft, Mozes, is dus wat wij kennen inmiddels als de Zoon. Als de Heere, Jezus Christus. Want de Zoon, per definitie, weer is het uitgedrukte beeld van de Vader. Dus als in het Oude Testament God, Elohim, de God, verschijnt, dan, let op, verschijnt, in het schijnsel komt, dan komt er zijn afschijnsel, dan verschijnt daar de gedaante van Jehovah. Maar wij kennen hem inmiddels als Jehovah Jezus Christus. En daarom wordt in de theologie soms geleerd of gezegd dat de verschijning van Jehovah in het Oude Testament, de Engel des Heren, dat dat een Christofanie is, een verschijning van Christus. Dat is dan avant la lettre, want hij was natuurlijk nog niet de Christus, dat is hij nu, sinds zijn opstanding. En als men dit te moeilijk vindt, of niet waarschijnlijk acht, of dan noemt men de verschijning van Jehovah een theofanie. En binnen de verschijning van theos, van God. En in het Jodendom wordt het ook zo geleerd, want daar leert men dat, niet, gebruikt men niet het woord zoon, maar wordt wel geleerd dat Jehovah, de kenbare gedaante van Jehovah, de uitdrukking is van de grote Ensof. Degene die de bron is van alle dingen, maar die niet gekend kan worden. Elohim. En ze hebben volkomen gelijk. En zelfs in een Calvinistische wereld zegt men dat Jehovah de verbondgod, verbondsgod is. Dat wil zeggen, als God met de mens in relatie treedt, verschijnt hij onder de naam Jehovah. En het zit er heel dichtbij. Alleen als je het uit gaat leggen, dan krijg je problemen met de leer van de drie-eenheid. Omdat men het daar anders heeft voorgesteld. En daar zitten we dus sinds die tijd mee. Maar als je daar geen weet van hebt, of het gewoon negeert, en je leest je Bijbel, dan ben ik van mening dat er geen enkel probleem is. Je hebt de onzienlijke God die zich manifesteert in een menselijke gedaante. Zelfs in het Oude Testament, maar het was incidenteel. Toch? De Engel des Heren. De vorst van het Heer des Heren. Of soms zegt hij, hoezo vraag je mijn naam? Je weet toch wie ik ben? Toch? Nou ja, ja, daar staat het dan. En sinds de opstanding van de Heer Jezus wordt hij geacht, wordt in de Bijbel anders voorgesteld, als de Heere, als Jehovah, in wie dus al de Godheid, al de volheid der Godheid lichamelijk woont. Dat wil zeggen, als God zou verschijnen vandaag in deze zaal, verschijnt daar de Heer Jezus Christus. En diezelfde Jehovah, onder de naam Jehovah, zegt in Jesaja, ik ben de enige, buiten mij is geen God. Misschien had hij nog kunnen zeggen, maar in mij wel, maar dat staat er nou eenmaal niet. Daar hadden we mee kunnen leven, met zoiets. Maar buiten mij is geen God. Ik ben de enige, ik ben de Heer uw God en ik ben de verlosser, ik ben uw redder, ik ben uw koning en wat ik ben, buiten mij is niemand. Eén. Zie je? Nou ja, en dat is ook de officiële Joodse geloofsbelijdenis. Ontleend aan Numeri. Hoor Israël, hoor. De Heere, onze God, is één Heere. En dat staat dan in die gebedsriemen, en in de Bezoeza. aan de deurpost enzovoort. En zo is het ook. Dat is volkomen juist. Het Nieuwe Testament verandert daar verder ook niks aan. Maar wij moeten er dringend mee ophouden. Maar even terug in 1 Timotheüs 1, vers 17. De koning der eeuwen, de onverderfelijke, de onzienlijke, de alleenwijze God. Let op alleen, dat schreef hij in 1 Timotheüs 6 ook. Die alleen is, enzovoort. Die alleen onsterfelijkheid heeft. Hem zij eer en heerlijkheid. En waarom hij koning der eeuwen genoemd wordt, daar hebben wij het dan de volgende keer over. Want het is de hoogste tijd. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen dat we u als zodanig mogen aanspreken. Niet alleen omdat u onze schepper bent, maar omdat u ons hebt wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van de Heer Jezus Christus. Wij danken u daarom dat wij in uw woord leren dat wij mede-erfgenamen zijn geworden van dat koninkrijk en van die beloften die u van oudsher gedaan hebt. Dat u ons geplaatst hebt onder een nieuw verbond dat niet verbroken kan worden. En niet op grond van verdiensten onzerzijds, maar integendeel op grond van de verdiensten van onze Heer en Heiland en op grond van geloof, ons vertrouwen, dat wij stellen in u die gesproken hebt en die gedaan hebt wat u beloofd had. Daarom vertrouwen we ook dat u in de toekomst zult doen wat u beloofd hebt en uw heerlijkheid zult openbaren. En dat u ook in het heden waarin wij leven uw werk, uw goede werk aan ons begonnen, voleindigen zult tot op de dag van Christus. Daarom danken we u nogmaals dat we hier mochten zijn. En we bevelen ons aan bij de kracht, de rijkdom van uw genade, opdat die in onze zwakheid volbracht mag worden. Kortom, wees u ons nabij en bewaart u ons voor de duisternis van deze wereld, opdat we onze hoop en verwachting zouden stellen op u, die ons deze rijke beloften gedaan hebt. Amen.